Nog een mededeling, gemeente. Dat is een herinnering voor de belijdeniscategezanten. Dat we aanstaande zaterdagavond weer op de gebruikelijke tijd verder hopen te gaan met de belijdeniscategezatie. De gewone categezaties zullen deze week nog niet gegeven worden. Tot zover deze herinnering. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. 121, 1, 2 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Tweede vers, hij is, al treft u het felst verdriet, de wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En het vierde vers, de Heere zal u steeds gade slaan. 1, 2 en 4 van Psalm 121. Wij lezen op deze nieuwjaarsmorgen uit het boek van de psalmen en het zal zijn uit de vierde psalm. Schriftlezing is dus uit psalm 4 en aansluitend zingen we uit psalm 67 het eerste vers. De algoede God, zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Psalm 67 vers 1. Na de schriftlezing uit psalm 4. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de neginoot. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondig niet. Spreekt in uw hart op uw leger en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid. En vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Het is voor de eerste maal, Heere, in dit zo pas begonnen jaar dat we in de eredienst uw aangezicht zoeken. Wellicht hebben wij dat allen vannacht of vanmorgen al gedaan. En dat is goed. Maar het is ook goed om op een dag als deze samen te komen in een openbare eredienst om uw naam aan te roepen en uw zegen af te smeken. Want het is zo nodig, de zegen van u. We staan op de drempel van een nieuw begonnen jaar. We weten niet hoeveel dagen van dit jaar we zullen beleven. We weten niet wat dit jaar voor ons zal brengen. De toekomst ligt verhuld in nevelen. Dat is altijd zo. Maar daar worden we heel bijzonder bij het begin van een nieuw jaar bij stilgezet. En we smeken, Heere, wat we elkaar aan het begin van deze dienst hebben toegezongen vanuit die oude 121ste psalm. Laat het zo mogen zijn dat gij onze wachter zijt, die niet sluimert nog slaapt. Dat u wilt zijn aan onze linker en aan onze rechterhand. En dan smeken we dat allereerst met betrekking tot ons leven. Wil u ons leven bewaren en beschermen in dit komende jaar? We zijn slechts broze mensen. Eén ogenblik en ons leven kan afgebroken zijn. Een korte ernstige ziekte en de sterkste krachten worden gesloopt. Heere, bewaar ons daarvoor en wees u, o Israëls wachter, de wachter die onze voet voor wankelen behoedt. Bescherm u ons en onze kinderen. Laat uw aangezicht over ons mogen lichten, ook in dat opzicht. We bidden om uw zegen, Heere, voor al ons werk. We smeken of u zijn wilt met degene die door ouderdom of verval van krachten hun gewone werk niet meer kunnen doen, wil u hen sterken, ook in hun levensavond of in de moeilijke weg die zij moeten gaan. Denk ook aan hen die midden in het volle leven staan. Wil u een gedenken in uw gunst, Heere, kracht te geven voor het werk, op de scholen, in de bedrijven, op kantoren, in fabrieken, waar dan ook. Wil u, wanneer het soms moeilijk is en soms ook heel spannend is, en veel van onze geest en van onze geestelijke krachten vraagt, de sterkte geven, ook dit jaar. Wees bijzonder nabij als er op de werkplek ook in geestelijk opzicht soms moeilijke tijden zijn. En we eenzaam staan te midden van een wereld die niet naar u vraagt. Wil u zijn, Heere, met degenen die in de verzorging werken. Wil u hen gedenken. Nu ook daar steeds meer moeite en steeds meer spanningen en werkdruk komt. Denk aan degenen die onze kinderen onderwijs geven. Het lager onderwijs tot en met het hoogste onderwijs. Wil u ook daar uw zegen geven. En laat het zo mogen zijn dat de kinderen onderwijs ontvangen mag, waaraan ze iets hebben voor hun leven, maar vooral dat het ook doortrokken mag zijn van het belang van de eeuwige dingen. We bidden u, Heere, wees u met onze jonge mensen. Wil u geven, Heere, dat zij op mogen groeien in verbondenheid aan uw woord. En wil u ze bewaren bij uw woord. In deze stormachtige tijden waarin velen vragen, wie zal ons, en dat betekent ook, wie zal onze jonge mensen het goede doen zien? Heere, wil u dan uw aangezicht over hen verheffen? En wil u hen door uw geest en woord leiden voor de toekomst, maar vooral ook bekendmaken met uw genade? Wees u, Heere, met de moeders in de gezinnen, op wie vaak een heel belangrijk deel, meestal het grootste deel van de opvoeding rust. Wil u hen nabij zijn, bij hun werk en ook bij een taak die zo heel veel kanten heeft. Wil u hen zegenen, ook dit jaar. En we bidden u bij dat alles, of u bovenal, Heere, ons geestelijk wilt zegenen. Want wat zouden de zegeningen voor dit leven in feite te betekenen hebben als we de eeuwige zegen van u zouden moeten missen. Heere, bind dat op ons aller hart. Want hoe belangrijk het ook is om gezond te zijn en de beschermende hand van u te ervaren, hoeveel waarde het ook heeft om in onze dagelijkse omstandigheden uw zegen te mogen kennen. Heere, dat zijn grote onverdiende dingen, maar het allergrootste, het allervoornaamste, wat de tijd overschrijdt, wat eeuwigheidswaarde heeft, dat is het om uw gunst te mogen kennen. Want uw gunst sterkt meer dan de meest uitgezochte spijs. En uw goede tierenheid is zelfs beter dan dit leven. Heere, wil dat op ons hart binden. En laat dit jaar een jaar mogen zijn waarin we jagen om dat grote heil van u te leren kennen. En wil u geven, Heere, wanneer we er iets van mogen kennen, dat we er naar mogen jagen om er meer van te leren kennen. En wil u geven dat ook in het leven van ons en van onze kinderen iets zichtbaar mag worden, iets uit mag stralen, dat de vreze van uw naam onder ons gevonden mag worden. En dan weet u, Heere, als het gaat om deze grootste zegen, trouwens om alle andere zegeningen ook, dan hebben we niets verdiend. We nemen onszelf mee overal heen. We hebben onszelf ook meegenomen over deze jaarwisseling heen. We zijn nog dezelfde mensen. Met dezelfde zonden. Met dezelfde karakters en karakterfouten. Met dezelfde moeite. Met dezelfde vragen. Heren, dat is iets wat soms, als dat echt tot ons doordringt, op iedere jaarwisseling en bij iedere verjaardag, ontmoedigen kan. Wij veranderen niet. Althans niet wanneer we letten op onszelf. Dat blijft zo hetzelfde. Maar nu weten we vanuit uw woord dat u de dingen kunt veranderen. Dat u ons leven kunt veranderen, ons hart kunt vernieuwen. En dat u dat in Christus Jezus ook doen wilt. Heren, wil u dat doen? Als we zo de jaarkring van 1996 binnengingen, onbekeerd, maak dan dit jaar het jaar van uw welbehagen. Het jaar waarin dat onvergetelijke en onverdiende gebeuren mag, de bekering en de wedergeboorte. Dat mogen we toch van u vragen, Heren. We bidden u ook of u in dat opzicht niet alleen ons alle wilt zegenen, zoals we hier samen zijn, maar ook of u in dat opzicht vooral de gemeente wilt zegenen. En dan weet u, Heren, welke bijzondere bedoeling daarachter ligt. Het zal al heel gauw gebeuren dat we afscheid gaan nemen. Dat afscheid wordt weliswaar nog wat gerekt, met de goede kanten en ook de moeilijke kanten die dat heeft. Maar het zal toch gaan komen. Wil u dan in dit jaar ook, wanneer we binnen afzienbare tijd niet meer in het midden van de gemeente zullen zijn, als predikant van de gemeente, met heel de gemeente zijn, met allen die daartoe behoren, met ouderen en met jongeren. En wil u vooral, Heer, vooral dat wonder verheerlijken van uw genade, dat het dit jaar, misschien onder de bediening van andere predikanten, zo mag zijn dat het woord gezegend wordt en dat harten verbroken worden. Heren, wil u ook ons voor uw rekening nemen. Er staan dit jaar heel wat dingen te veranderen. Er zijn ook nog heel wat vragen. Wil u onze weg leiden? Wil u ons ook een plaats geven om te wonen? Wil u alle dingen wel maken? We hebben het niet verdiend, maar onze ogen zijn op u. En laat het zo mogen zijn, Heren, dat we elkaar op deze dag de zegen van u voor het nieuwe jaar wensen. Onze ogen zijn op u. Heren, geef dat. We bidden het in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de vierde psalm, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Psalm 4, het derde en het vierde vers.
Oh,
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 89 het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Psalm 89, vers 7. En de tekst voor de prediking op deze nieuwjaarsmorgen is uit de psalm die u gelezen is, Psalm 4, en daar het zevende vers van, waar het woord van God en onze tekst luidt: velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. We zijn zo gewend, gemeente, om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar heil en zegen, een gelukkig nieuwjaar te wensen. En dat is op zich een hele goede gewoonte. Maar het is wel eens goed om bij die bekende uitdrukkingen onszelf af te vragen, wat bedoelen we nou eigenlijk? Ik vrees dat heel vaak die bekende uitdrukking, een gelukkig nieuwjaar, toch wat afgesleten is. En ook nog niet altijd de diepte heeft die het zou moeten hebben. Want eigenlijk zou het toch zo moeten zijn, niet? Dat je elkaar het beste toewenst wat er in dit jaar te ontvangen is. En dat is meer dan geluk. Dat is ook meer dan zegen. Dat is het heil zelf. Dat is de genade van God. En laat dat ook in onze nieuwjaarswensen door mogen klinken. Want al wensen we elkaar natuurlijk ook de zegen van de Heere voor het gewone leven toe. Al wensen we elkaar ook alle goeds toe wat deze wereld en dit leven te bieden heeft. Dat is toch het voornaamste. God te kennen, Christus te kennen, de genade te kennen. En laat in dat teken onze nieuwjaarswens mogen staan. Dat betekent tegelijkertijd dat je nooit nieuwjaar kunt wensen zonder je knieën te buigen. In de Bijbelse taal heeft een wens vaak ook iets van een bede, van een toebidden. En elkaar iets toebidden, dat kun je nooit zonder de Heere ook om die zegen gevraagd te hebben. En zou dat ook op deze nieuwjaarsmorgen niet het allerbeste zijn, als we voor elkaar en om elkaar het goede toe te bidden op de knieën kwamen. En als we knielend en biddend elkaar de zegen van de Heere mochten toebidden en zijn zegen voor elkaar mochten inwachten. Kijk, dan begrijpt u het. Dan is bij het wensen en het toebidden het gebed aan het begin van het nieuwe jaar het allerbelangrijkste. Voor onszelf en ook voor elkaar. Dat is een gebed om de zegen van de Heere. En dat is ook het thema van de prediking van deze morgen. Een gebed om de zegen van de Heere. We denken heel eenvoudig na over twee dingen. Allereerst waarom die zegen nodig is. En dan laat deze psalm zien dat er moeilijke omstandigheden zijn, waaronder veel mensen vragen, wie zal ons het goede doen zien? En in de tweede plaats, waarin deze zegen bestaat. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Een gebed om de zegen des Heeren, waarom die zegen nodig is en waarin die zegen bestaat. Deze psalm maakt de indruk een avondlied te zijn. En als we proberen te tekenen welke avond in deze psalm bezongen wordt, dan is dat niet zo eenvoudig. Want de omstandigheden waaronder de psalm geschreven is, ontgaan ons in veel opzichten. En er is onder degenen die zich met de uitleg van deze psalm hebben bezig gehouden ook nogal wat verschil van mening op welke omstandigheden deze woorden zouden slaan. We moeten het dus een beetje algemeen houden. In elk geval rijst het beeld voor ons op als we deze psalm nauwkeurig lezen dat David, misschien is hij nog geen koning, misschien is hij al wel koning, maar dat David aan de avond van de dag, van een moeilijke dag, midden tussen zijn belangrijkste adviseur staat. Of dat nu de adviseurs aan het hof zijn, zijn hofhouding, of dat het zijn naaste medewerkers zijn toen hij nog als leider van een guerrilla-bende, want zo was het toch eigenlijk, het land afstroopte op de vlucht voor Saul. Kijk, we weten het niet precies, maar hij staat daar te midden van zijn voornaamste helpers. En dan is de moed die mensen die rondom David staan in de schoenen gezonken. Er is blijkbaar gebrek aan alles, gebrek aan eten, gebrek aan drinken. Misschien is er een oorlog verloren, of hebben ze in de slag gevoelige verliezen geleden. En zoals dat dan meestal gaat in zulke omstandigheden, David krijgt de schuld. Zijn eer is tot schande geworden. Schimpscheuten, ze worden dan misschien wel niet letterlijk geuit, maar ze staan in de ogen van de mannen rondom David, mannen van naam, te lezen. En wat doet David in die nood? Blijkens dit avondlied zendt hij zijn klacht op tot de Heere. En stort hij zijn hart uit voor het aangezicht van de Heere. Dat is altijd de beste plaats. Aan het einde van het jaar wat we afsloten en aan het begin van het nieuwe jaar met al zijn onzekerheden die dat biedt. Dat we met alle dingen komen voor het aangezicht van de Heere, want hij heeft het immers gezegd, stort voor mij uit uw ganse hart. Wel, daar leeft David iets van in. Hij brengt alles voor het aangezicht van de Heere. En dan vermaant hij de mannen die rondom hem staan, zijn officieren misschien. En hij zegt, vertrouw toch op de Heere. En dan zeggen velen van jullie wel, wie zal ons het goede doen zien? Maar laat het dan ons gebed mogen zijn, verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Ja, dat leeft dus in die noodsituatie aan het einde van die dag bij de vele onder Davids naaste medewerkers, de mannen die bij hem staan. Vele van hen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Kijk, dat is een hele bijzondere vraag. Want ze vragen niet, hoe zal het allemaal weer goed komen? Nee, ze vragen, wie zal ons het goede doen zien? Dat is dus een vraag van het ongeloof. Want de Bijbel zegt ons dat er één is die ons het goede kan doen zien. God. Hij is de bron van alle goed. En een fontein van alle goed. En als wij het niet meer zien zitten. En dat kan gebeuren. Net zoals bij die naaste medewerkers van David. Dan mogen wij wel vragen, Heere, wilt u ons het goede weer doen zien? Maar wij mogen niet vragen, wie zal ons het goede doen zien? Want vanuit de schriften weten wij wie dat alleen maar kan. En zo wordt duidelijk dat al het eerste woordje van wat die velen zeggen, dat woordje wie, een aanduiding is van hun moedeloosheid en van hun ongeloof. Want ze hebben het gezicht op de God van David, op de God der vaderen, op de God van Abraham, Isaac en Jacob verloren. Wie? Zo vragen ze. En dan, ja, wat bedoelen ze eigenlijk met dat goede? Wie zal ons het goede doen zien? Het blijft wat algemeen in die woorden van de velen die rondom David staan. Maar als we het dan vanmorgen wat in mogen vullen, dan zullen ze wellicht gedacht hebben, wie zal ervoor zorgen dat de oorlogskansen keren? En dat we weer eten en drinken hebben en geen gebrek hoeven te lijden. Wie zal de dingen ten goede veranderen nu deze noodsituatie ontstaan is? Maar als we dan dat woord toch nog wat breder bekijken vanmorgen, dan mogen we zeggen, ten diepste is dat een vraag die niet alleen klonk in de dagen waarin David deze psalm dichtte, maar die telkens klinkt in ons leven. Eigenlijk klinkt die vraag voortdurend sinds het paradijs gesloten is, omdat wij van God zijn afgevallen. Want in het paradijs gold het woord van de grote schepper van alle dingen. En ziet, het was goed. God zag wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Het goede was in het paradijs te vinden. Daar was alles goed. Daar was alles door God volmaakt en volkomen geschapen. En nu dat paradijs voorgoed achter ons gesloten is en we op deze aarde leven die de vloek van de zonde over zich heeft gehaald, waar ongerechtigheid woont, waar ziekte en zonde, waar het kwaad en de dood heerst. Nu is voortdurend de vraag, het goede, waar is het? Ja, en dan zijn er velen, ook in onze dagen, die in ongeloof vragen, wie zal ons het goede doen zien? En grote denkers uit het heidendom in het verleden hebben zich bezonnen op de vraag, wat is eigenlijk het goede? Wat is nu eigenlijk het beste voor de mens? En u kunt het in de geschiedenissen van de wijsbegeerte lezen, hoe Plato zich heeft bezonnen over het goede. En wat voor Aristoteles het goede was. En wat volgens de latere wijsgerige scholen het goede zou zijn. En iedere wijsgeer en iedere denker in deze wereld en iedere worstelaar met de grote vragen van de zin van het leven heeft weer een net wat andere invulling gegeven aan de woorden. Wie zal ons het goede doen zien? De een zegt, de mens zal het zelf door steeds beter te worden. Bouw scholen en gij kunt de gevangenissen sluiten, zei professor Opzomer in de vorige eeuw. Optimisme dat we door onderwijs allemaal een beetje beter en een beetje knapper zullen worden. En een ander zegt, nee, er moet aan het emotionele klimaat wat meer gedaan worden. Er moet meer warmte komen, waardoor de mensen zich thuis voelen in de woestijn van deze wereld. Dat is het goede. En een derde zegt weer wat anders. Maar de taal van het ongeloof ook vandaag is onveranderlijk deze. Wie zal het ons doen zien? En men kijkt naar links en naar rechts. Men zoekt naar een leider. Men zoekt naar vastigheid. Wie? Maar we vinden het nergens. Weet u, gemeente, dat is precies het punt wat in onze tekst aan de orde komt. Zolang we blijven vragen in ongeloof, wie zal het zijn? Waar moeten we het zoeken? Dan kijken we nu eens hierheen en dan weer daarheen. Dan zoeken we het nu eens hier en dan weer daar en we vinden het nooit. Dat is precies een van de geweldige conflicten, hoe moet ik het zeggen, een van de geweldige putten van ellende in onze moderne samenleving. Men zoekt het goede, dat ieder op zijn eigen manier invult, overal. Wie? U hoort soms de mensen bijna angstig vragen, achter hun vrolijkheid, achter hun uitgelatenheid soms, achter de pret en de jool, wie zal ons het goede doen zien? Wie zal ons verlossen van de dood? Wie zal ons verlossen van ernstige ziekte? Wie zal dit leven weer tot een paradijs maken? En ze zoeken het overal en ze vinden het nergens. En daarom dienen we met deze vraag, met deze aangrijpende vraag die ook in ons hart kan leven, te beseffen dat het niet maar gaat waar zullen we het zoeken en bij wie zullen we het zoeken. Maar dat het erom gaat dat we het bij de Heere zoeken. En dat laat David in zijn antwoord ook heel duidelijk zien. Daar noemt hij de naam van de Heere. En daarin zit een stilzwijgende vingerwijzing aan het adres van die velen. Jullie zeggen wel wie in ongeloof. Jullie zoeken het wel hier en wel daar. Maar de enige bij wie je het goede kunt vinden is de Heere. En laten we zo de woorden van onze tekst dan vanmorgen ook maar lezen. Want niet alleen in de grote wereld om ons heen klinkt die vraag soms bang. Wie zal ons het goede doen zien? Maar ze kan ook heel eenvoudig leven in het hart van ons, van onze jonge mensen en van onze ouderen, van u en van mij. Wij zoeken in dit leven naar het goede. Dat betekent dat we hopen voor dit jaar op zegen, op Gods bewarende hand, iedere dag onderweg. Dat we hopen op voorspoed, zodat het ons dit jaar aan geen eten of drinken zal ontbreken. Dat we uitzien naar zegen in onze gezinnen. Of naar zegen met betrekking tot een examen wat iemand af moet leggen. En noemt u alle dingen waarin we ons afhankelijk weten van de Heere maar op. En we wensen het elkaar toe en we bidden het als het goed is op deze dag. Heere, geef ons uw goede zegen. Schenk ons het goede. Maar weet u wat daarbij een gevaar is? Nou, wat dan? Dit. Dat wij dat woord het goede zelf gaan invullen. Net als die oude heidense wijsgeren. Net als de vele vragen die klinken in de wereld. Het goede. We hebben zo een kleine verlanglijst, die hebben we allemaal, u en ik, wat we graag zouden willen. En wij denken dat wat we graag zouden willen, dat dat nu het allerbeste voor ons is. En ik zal niet ontkennen dat er bij de dingen die wij wensen en die wij verlangen, goede dingen kunnen zijn. Dat ontkent niemand. Maar wanneer je God gaat vragen, Heere, geef u ons het goede. Geef u ons uw zegen. Dan betekent dat ook, gemeente, dat we God moeten laten bepalen wat het goede voor ons is. Dan kunnen we het zelf niet invullen. Dan mogen we zelf niet komen met het lijstje van onze verlangens alleen. Maar dan moeten we erbij zeggen, Heere, geef ons dat alles, indien het uw wil is. Kijk, en dat is iets wat we ook aan het begin van dit jaar niet moeten vergeten. Heere, schenk ons uw heil, uw zegen. Maar uw wil geschieden. Dat is een bede uit het Onze Vader die niet altijd gemakkelijk is. Want als wat God goed voor ons acht nu eens anders is dan wat wij zelf zouden willen, ja, dan krijgen we doorgaans erg moeilijk. Dan kunnen er vragen rijzen in ons hart. Dan kan er zelfs opstand zijn en verzet tegen de weg die de Heere gaat. Heere, waarom? Maar vergeet u dan maar één ding niet. Ook als Gods weg in uw leven door het jaar 1996 heen anders zou zijn dan u zelf graag zou willen. Blijf dan vragen. Heere, schenk ons het goede van u. Wat u goed vindt. Wat u nodig acht. En zo komen we dan toch bij dat tweede deel van onze tekst terecht. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Daarin drukken die velen na naasten van David, vele van die helpers van David, hun verlegenheid, hun vrees, hun angst uit. Ze zien het niet zo scherp meer, ze weten het niet en ze zijn God uit het oog verloren. Wie zal ons de dingen weer ten goede doen keren? Wie zal ons helpen? David geeft dan het antwoord en op een hele tere, ik zou bijna zeggen pastorale wijze, laat David weten waar nu het goede te vinden is. En hij zegt, het enige goede is te vinden, Heere, verhef gij het licht van uw aangezicht over ons. Wat bedoelt David met die uitdrukking? Wel, laten we eerst maar even zien naar die uitdrukking, het licht uws aanschijns. Dat is een uitdrukking die ons allemaal herinnert aan de zegen die vaak aan het einde van een dienst wordt uitgesproken. En dat is de grote priesterlijke zegen uit het Oude Testament. U kunt hem thuis nog maar eens nalezen in het slot van Numeri 6. Daar beveelt de Heere aan Aaron, de hoge priester, om het volk te zegenen. En de grote hoge priesterlijke zegen die Aaron op het volk moet leggen, luidt dan: de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe het licht van zijn aangezicht over u en geve u vrede. Daar hebt u dat dus. Het licht van Gods aangezicht. Hij doe zijn aangezicht over u licht. En het is duidelijk dat David met die zegen, die grote priesterlijke zegen, heel vertrouwd was. Die had hij meerdere malen gehoord als vanuit de tabernakel de priester naar buiten kwam vanuit het heiligdom, nadat het offer gebracht was en het volk wat in het voorhof stond zegende en zijn handen ophief, dan hoorde hij die woorden: de Heere doe zijn aangezicht over u licht. En wat wil die uitdrukking dan zeggen? Het licht van Gods aangezicht. Wel, het is een uitdrukking die ontleend is aan de gewoonten van het oude Oosterse hof. Stelt u eens voor, een koning zit op zijn troon. En daar komt iemand in die troonzaal en dat is iemand die het er niet zo best heeft afgebracht. Die allerlei kwaad op zijn geweten heeft. En hij wordt binnengebracht, binnengeleid door een paar soldaten. En hij vraagt de koning om gratie. Hij vraagt de koning om vergiffenis. Of de koning hem zijn kwade dingen die hij gedaan heeft wil vergeven. Het gezicht van de koning staat strak en somber. Weet u, als dat gezicht van die koning strak en somber staat, dan hoeft die koning al niets meer te zeggen. Dan is uit dat strakke, sombere gezicht al af te lezen dat de koning dat verzoek om gratie afwijst. Maar stelt u zich eens voor dat bij het horen van dat verzoek het gezicht van die koning oplicht. Dat wil zeggen vriendelijk wordt. Dat wil zeggen gunstig gestemd wordt. Kijk, dan krijgt zo'n smekeling hoop. En dan gaat hij misschien nog des te meer vragen. En als dan de koning glimlacht en zijn ogen oplichtte, dan weet die man het: de koning geeft mij gratie. Kijk, dat is de achtergrond van deze uitdrukking. Het lichten, het oplichten van Gods aangezicht. Dat betekent dat Gods aangezicht, wat in toorn was afgewend, dat David bidt of de Heere zijn aangezicht vriendelijk en gunstig over hem en over zijn metgezellen wil doen licht. Dat God in gunst en vriendelijk op hen neerziet. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Blik in gunst en in ontferming op ons neer. Wat dat allemaal inhoudt? Nou, we zullen proberen dat zo vanmorgen wat aan te duiden. En meer dan aanduiden kan het vanmorgen niet zijn.
Laat uw oog, uw aangezicht in gunst op ons gevestigd zijn. Dat bidt David dus. En dat betekent allereerst dat David erom vraagt of de Heere op hem en op zijn metgezellen wil neerzien. Wat er ook gebeurt, Heere, waar we ook heen gaan, hoe de toekomst ook is vanaf deze avond, laat uw oog op ons gevestigd zijn. Zie op ons neer. En als die gedachte vanmorgen onze aandacht vraagt, dan is het toch buitengewoon van betekenis, gemeente, dat dat ook in het nieuwe jaar van ons zou mogen gelden, Heere. Hoe dit jaar ook mag verlopen, wat er ook zal gebeuren, laat uw aangezicht, uw oog in gunst op ons gevestigd zijn. Zie u op ons neer in gunst. En dan mogen we het weten, gemeente, dat de ogen van de Heere de ganse aarde doorlopen. Dat de Heere alle dingen ziet en alle dingen weet. Maar wat zou het een zegen zijn, zeg, voor ons als jongeren of als ouderen, voor ons als gemeente, voor ieder van ons heel persoonlijk, als we het zouden mogen weten. De Heere ziet in gunst op mij van boven. Waar ik ook ga, of waar ik ook sta, of ooit mijn ogen sla, de Heere ziet op mij. Mijn oog zal op u zijn, zegt David in een andere psalm. Ja, maar als het oog van de Heere op je gevestigd is, dat betekent dan ook dat de Heere alles ziet. Het betekent ook dat de Heere ziet wat voor donkere vlekken en donkere plekken er zijn in ons leven. Dat onze zonden voor hem niet verborgen zijn, inderdaad. Die alziende blik van de Heere, dat kan ook een zaak zijn waarvoor we schrikken. En die vrees brengt in ons binnenste. Want God ziet ook de dingen aan die er zijn aan zonde en aan schuld in ons leven. Maar tegelijkertijd mogen we het niet vergeten, gemeente, zoals het staat in de psalm die we vanmorgen lezen. Dat David er juist ook daarom om vraagt, Heere, al zijn er dan veel zonden en ongerechtigheden in ons leven. Al is er veel wat niet deugt, al moet u uw aangezicht van ons afwenden vanwege alles wat er is aan verkeerdheid en ongerechtigheid. Wil u desondanks in gunst op ons neerzien en laat uw oog over ons waken en met ons gaan, waar we ook gaan en waar we ook staan. Waarom hij dat zo bidt? Ja, dat is weer een ander aspect. Omdat David weet dat waar het oog van de Heere op ons gevestigd is, waar de Heere in gunst op ons neerziet, dat daar alleen maar zegen te wachten is. Al die zegen die voor het leven van elke dag, al die zegen die u in uw gezin, in uw werk, met betrekking tot onze gezondheid, met betrekking tot het kerkelijke leven en het maatschappelijke leven nodig hebben. Al die zegen is alleen te verwachten wanneer de Heere in zijn goedheid en gunst op ons neerziet. En daar bidt David om. Heere, geef dat uw gunst mee mag gaan, uw zegen. En is dat niet iets wat we ook dit jaar nodig hebben? Dat de zegen die vloeit uit de gunst van de Heere en de goedheid van de Heere met ons meegaat? O, laten we dat verband, dat diepe verband dan ook niet over het hoofd zien, gemeente. Dat alle zegen die ons dit jaar ten deel zou mogen vallen, laten we hopen en bidden dat u alle zegen van God mag ontvangen. Al die zegen komt uit de gunst van de Heer. Want het is alles onverdiend. Elke kruimel brood en elke druppel water. En alles wat we meer hebben dan druppels water en kruimels brood, dat is uit Gods onverdiende goedheid en gunst afkomstig. En daarom wordt hier gebeden. Heere, wil gunstig op ons neerzien en uit uw gunst ons alles geven wat we nodig hebben. Ja, en dan het diepste bedoelen van de woorden. Dan zegt David, laat uw aangezicht over ons lichten. Dat wil zeggen, laat uw gunst over ons zijn uitgespreid. Zie ons aan in gunst. Ja, dan denkt hij natuurlijk niet alleen maar aan zegeningen van eten en drinken en van bewaring tijdens de strijd en al die aspecten van het leven die zo nodig zijn. Maar dan denkt hij vooral aan de genadige toewending van God, aan de genadige gunst van God, aan het heil wat God geven kan, het heil voor onze zielen, de vergeving van zonden, de genadige nabijheid van de Heere in ons hart. Gemeente, is het ons daar ook om te doen? Dat wij in dit jaar niet slechts de zegeningen voor dit leven ontvangen mogen, maar vooral dat dit het jaar mag zijn van Gods welbehagen, waarin de genade van God in ons leven gestalte mag krijgen voor het eerst of opnieuw. En dat is iets wat bijzonder sprekend wordt als we de woorden van onze tekst zo onderstrepen. Want Gods aangezicht ligt op. Daar vraagt David om. Dat had God in die zegen van Aaron toegezegd. En u vraagt David hier eenvoudig wat God in die zegen belooft. Heere, doe dat. En dat betekent, Heere, laat het zien dat u op mij en ook op de mensen bij mij, ook op mijn vrouwen en kinderen, wilt neerzien in genade. En dan lezen we in andere psalmen de gedachte zo. Wat u ons onthoudt, Heere. En in God vrijmacht zou u ons alles kunnen onthouden. Onthoud ons dan die grote zegen, uw goddelijke genade niet. Laat uw aangezicht in gunst tot ons gewend zijn. Is dat ook ons gebed geweest toen we de drempel overgingen van het wegstervende jaar 1995 en de geboorte van het jaar 1996? Hebben we zo samen misschien vannacht met onze kinderen gebeden? Hebt u zo vanmorgen uw knieën gebogen aan het begin van de dag? Heere, geef ons uw zegen, maar vooral geef ons uw heil. Kijk, dat is het toch. Wat het allervoornaamste is, waar het in wezen om gaat, en daarvan zegt David hier, verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Daar zit dan ook dit nog in, dat David hier vraagt of de Heere dat wil doen. Daar is niets van David bij. Hij is volstrekt aangewezen op Gods soevereine gunst en genade. God moet het doen. Doe gij het, o Heere. En ieder die iets leert inleven van wie hij zelf is voor God, met zijn zonde, met zijn schuld, die zegt, ja Heere, u moet het doen. Gij kunt redden, gij alleen. Gij kunt zegenen, gij alleen. Gij kunt mijn hart verbreken. Gij kunt mijn leven veranderen. Gij kunt die onverdiende genade schenken. Heere, doe het. Maar tegelijkertijd is het ook waar dat die God die het doen moet, dat die God het ook beloofd heeft. In de zegen die David zo vaak in de tabernakel door de priesters heeft horen uitspreken. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. Daarin werd door de priester in de naam van de Heere die genade toegezegd. Die genade beloofd. Daarin werd in de naam van de Heere ook dat oplichten van het aangezicht van de Heere toegezegd. En daarom bid en pleit David hier, Heere, doe het. Doe het zoals u het beloofd hebt. Dan heeft hij niets te pleiten bij zichzelf. U kunt het niet doen om ons of om onze zonde. Maar doe het dan om uw woord, om uw naam, om uw zelfs wil, o Heere. Hoe kan de Heere dat dan doen? Hoe kan hij aan een zondige David en aan zondige mensen die hier mopperend staan, ongelovig staan, velen zeggen, wie zal ons het goede eigenlijk doen zien? En in moedeloosheid zien ze het al helemaal niet meer zitten. Hoe kan de Heere over zulke mensen zijn gunstig aangezicht doen lichten? Dat kan alleen, gemeente, vanwege het offer. Want vergeten we dat niet. Achter deze woorden staat die grote priesterlijke zegen die Aaron spreken moest in de naam van de Heere. En die zegen kon alleen op het volk gelegd worden als de priester eerst een offer gebracht had. En op grond van dat offer kon de priester het zeggen in de naam van de Heere. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Alleen om het offer. En u weet, het offer in het Oude Testament, dat is een heenwijzing naar de offer, het offer van de Heere Jezus Christus. Die zijn bloed gegeven heeft. Die zijn leven heeft overgegeven tot in het diepst van de dood. Hij heeft het moeten doorworstelen dat God zijn aangezicht, het licht van zijn vriendelijk aangezicht verborg. Van God verlaten, een man van smarten. En zo heeft hij zichzelf geofferd. Maar omdat Jezus Christus zichzelf nu geofferd heeft, het offer van zijn eigen leven en van zijn eigen lichaam heeft gegeven. Daarom is het mogelijk dat God nu aan zondige mensen zoals u en zoals ik, zoals jullie jongelui, zijn aangezicht doet lichten. Het is als het ware in de rode gloed van het offer dat God zijn aangezicht doet lichten over zondige mensen en hen aanziet in gunst. En dat is dus de pleitgrond bij dit gebed. Heere, doe het om uw naams wil, doe het om het offer, doe het om het bloed van de Heere Jezus Christus. Zeg, zullen we dat ook aan het begin van dit jaar niet vergeten? Dat we van de eerste uren, van de eerste wegtikkende seconde van het jaar 1996 het bloed van de Heere Jezus Christus nodig hebben? Want alleen om het bloed van hem, om zijn offer, kan God in gunst en in genade op ons neerzien en ons zegenen met tijdelijke en eeuwige zegeningen. Heere, zo mogen we het de bidder van deze psalm nastamelen. Doe om Jezus wil uw aangezicht lichten over ons en over onze kinderen. En dan zit er nog één trekje in die tekst. Wat we overgeslagen hebben en wat we toch niet vergeten mogen. Dan staat er, verhef gij over ons het licht van uw aangezicht. In de hoge priesterlijke bede, ik bedoel de hoge priesterlijke zegen, staat de Heere, doe zijn aangezicht over uw licht. En we hebben uitgelegd wat dat betekent. Maar nu wordt hier gezegd, verhef gij over ons het licht van uw aangezicht. Wat is dat? Verheffen. Verheffen, dat is hoog houden. En dat is een iets ander beeld. Het beeld van een lamp, van een licht. In het Oude Oosten had men, wanneer men in het donker op pad ging, een lamp bij zich. U weet wel, dat zingen we in die bekende psalm. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Daar hebt u zo'n wandelaarslamp, die een wandelaar in het donker meenam en zo een beetje voor zich uitdroeg, opdat precies voor zijn voeten dat stukje van de weg licht zou worden, dat hij niet struikelen zou of bedacht zou zijn op slangen die er misschien aan de kant van de weg schuil hielden. Nou, als zo iemand een vreemdeling tegenkwam, dan verhief hij die lamp, die hief hij hoog op. En dan voelt u wel aan, dan vallen de stralen wijd. Als je de lamp laag houdt, dan is het maar een klein lichtje eigenlijk. Maar hoe hoger je de lamp houdt, hoe breder de stralenbundel, hoe verder je kunt zien. Nou, zo bidt de dichter van de psalm hier: Heere, verhef het licht. Laat de stralenbundel van uw vriendelijk aangezicht hoog schijnen en wijd zijn stralen uitstrekken. Laat de lichtkring van uw gunst en van uw vriendelijk aangezicht wijd schijnen in ons leven. Nee, de dichter vraagt niet weinig. Hij vraagt veel. En gemeente, als we werkelijk inleven wat wij aan het begin van 1996 nodig hebben, dan hebben we niet weinig te vragen. Dan is op zo'n moment een gebedje, Heere, zegen deze spijze, amen, niet genoeg. Dan hebben we veel meer nodig. En hoe meer we beseffen hoe diep afhankelijk we van God zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid, hoe meer we inleven onze nood en onze schuld voor de Heere God, hoe meer we van de Heere gaan vragen: Heere, licht uw gunst hoog op en laat de lichtkegel van uw goddelijke genade wijd schijnen in ons leven. Vraag je dan niet te veel? Ja, wij mensen kunnen wel te veel vragen. Dat doen we wanneer we oneerbiedig vragen. Of wanneer we om verkeerde dingen vragen. De apostel Jacobus schrijft daar ergens over. Hij zegt: gij bidt, maar gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt. En wat is dat kwalijke bidden dan? Wel, gebid opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Dat betekent dus dat hij tegen die gemeente aan wie hij schrijft zegt: jullie bidden wel, maar jullie bidden om verkeerde dingen. Jullie bidden om er zonde mee te bedrijven. Je bidt om gezondheid. Je vouwt je knie. Je vouwt je handen en je buigt je knieën. Maar je bidt God om gezondheid. Om ermee naar de disco te gaan. Je vraagt of de Heere je verstand wil geven. En wijsheid. Maar je gebruikt het om allerlei goddeloze theorieën in je op te zuigen. En je daarin te verlustigen. Kijk, dan gebruik je de gave van God verkeerd. En dan bid je kwalijk. Dat is verkeerd in de ogen van de Heere, door en door zondig. Dat is verkeerd bidden, kwalijk bidden. Maar wie nu in ootmoed voor God buigt en God vraagt om zegen en genade, met het diepste verlangen in je hart, Heere, geef dat ik dan mijn leven mag besteden in uw dienst. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Geef dat ik uw gaven en uw zegeningen voor dit jaar mag gebruiken in overeenstemming met uw heilig woord. Nou, dan vraag je niet gauw te veel. En juist wanneer we met onze zonden en onze schuld komen en bidden of God ons zondige mensen, onschuldige mensen in genade aan wil zien, dan vragen we eerder te weinig van God dan te veel. Kijk, en zo bedoelt de dichter van deze psalm het wanneer hij zegt: Heere, laat die stralenbundel van uw gunstig aangezicht maar wijd schijnen. En dan kan ik me zo voorstellen, zegt dat aan het begin van het nieuwe jaar een vader van een opgroeiend gezin, een moeder van een heleboel nog jongere kinderen zegt: Heere, laat dan die stralenbundel zo hoog schijnen dat al mijn kinderen er binnen mogen komen. Heer, ik heb er 6. Of ik heb er 3. Maar mogen wij met onze kinderen dan onder die stralenbundel zijn? Verhef gij over ons het licht van uw aangezicht. Wat kunnen we elkaar beter toewensen dan dat? Dan de zegen en het heil van de Heere God, die God alleen om het offer van de Heere Jezus Christus hoog op kan heffen. Och, en dan kan God het zo maken, gemeente, dat dit jaar 1996... een jaar wordt. Met alle vragen die we meebrengen, wie zal ons het goede doen zien? Toch een jaar wordt. Beter dan de vorige jaar. Dat dwars door het donker heen, God toch het licht van zijn gunst en van zijn genade over ons doet opgaan. En over onze kinderen. En dat hij denkt in gunst aan ons. En weet u wat dat ook betekent? Dat betekent ook dat de Heere mee wil gaan. Want dat is het wat de dichter van deze psalm uiteindelijk met deze woorden bedoelt. Ze staan aan de avond. En ze moeten gaan slapen en er is eigenlijk niemand die er veel voor voelt om te gaan slapen. Want de onvrede en de onrust is er. Wie zal ons het goede doen zien? Het zal wel weer een nacht worden van wakker liggen en tobben. Hoe moet het allemaal? En misschien is er wel iemand geweest die vannacht ook nog een poos heeft wakker gelegen. Tobbend en worstelend, hoe moet het? Want we kunnen soms juist in de duisternis van de nacht, als de dingen hoog lopen in ons leven, zo slapeloos neerliggen en dat onze gedachten maar blijven malen. Maar nu zegt David hier, je kan er wel over piekeren en over tobben, ook op je nacht, in je nachtelijke uren. Wie zal ons het goede doen zien? Maar als de Heere je, zijn aangezicht over je doet lichten, dan kun je rustig slapen. Want dan zorgt de Heere en dan gaat de Heere mee. Een gemeente, die Heere God die meegaat, zoals David dat zegt, die gaat mee dag en nacht. Die waakt dag en nacht. Hij slaapt of sluimert niet, zo hebben we aan het begin van deze dienst gezongen. Hij gaat mee door de diepten en door de hoogten. Hij gaat mee tot het einde van het leven toe. Waar ge u ook heen zal spoeden. Als we die gunst van God, die genade van de Heere in Christus Jezus mogen kennen. Dan zal de Heere ons ook dit jaar niet verlaten. En daarom, één oproep. Laten we dan die genade zoeken. Want dan kan het verder, de duistere toekomst in. Dan wil de Heere meegaan, langs welke weg wij ook gaan. En dan denk ik in dit verband aan de eerste begrafenis die ik ooit geleid heb. En waarna vele, vele tientallen zouden volgen. Ik kan deze psalm nooit lezen, of ik moet daar altijd weer aan terugdenken. Dat was de begrafenis van wijlen Jan van Leeuwen, de zoon van ook nu wijlen dominee van Leeuwen. De ouderen onder ons zullen hem nog herinneren. Hij is dominee geweest in Rotterdam-West, in Urk en in Elburg. Jan van Leeuwen bleef achter op Urk toen zijn vader van Urk vertrok. En toen ik daar in 1974 kwam, woonde hij op zichzelf, had een klein boekhandeltje. En Jan was lichamelijk heel ernstig gehandicapt. Hij was een hele ernstige jongen die altijd, heel zijn leven lang, met de dingen van het woord van de Heere God geleefd had. Maar een hele ernstige spierziekte sloopte zijn krachten. En het was heel duidelijk toen ik kwam op Urk, dat hij hard terugging. Hij worstelde met de geestelijke dingen, had wel eens hoop, had wel eens uitzicht, werd wel eens heel sterk aangesproken door de prediking. Hij leefde bij de dingen, wist dat hij een verloren zondaar was, maar er was zo weinig licht. Hij kwam in het ziekenhuis en het leek er helemaal niet op dat hij binnen enkele dagen zou overlijden. Maar toen in het ziekenhuis kwam de Heere over met zijn woord. En dat was het slot van deze psalm. Ik zal in vrede nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. En Jan heeft het verteld aan de velen die bij zijn ziekbed kwamen. Nou mag ik thuiskomen bij God. En dat bedoelde hij in de eerste plaats mee. Nu mag ik met al mijn schuld en met al mijn nood bij God thuiskomen. En rust en vrede vinden in hem. En hij had iets gezien van de schoonheid en de noodzakelijkheid van de Heere Jezus Christus. Maar de Heer had met dat woord ook nog wat anders bedoeld, weet u. Hij mocht niet alleen thuiskomen bij God met zijn nood en met zijn schuld. Maar enkele dagen later mocht hij voor eeuwig thuis zijn. En we hebben het bij zijn geopende graf gezongen. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Die vreugde was en is nu eeuwig zijn deel geworden. Kijk gemeente, dat is het uitzicht. Voor allen die de Heere vrezen. En dat betekent dat ze wel eens door dit leven gaan met de vraag van onze tekst. Wie zal ons het goede doen zien? Dat je momenten hebt dat je het niet meer ziet. Maar als dat maar over mag blijven, die ene roep die David ons voorbidt. Heere, verhef gij dan over ons en over onze kinderen het licht van uw aangezicht. Laat dat mee mogen gaan, ook dit nieuw begonnen jaar in. Heere, verlaat gij ons niet. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij willen uw grote naam eerbiedig erkennen voor alles wat u gegeven hebt. U hebt ons zoveel gegeven, ook in dit pas begonnen jaar. En nu weten wij niet wat de toekomst brengt, we hoeven het ook niet te weten. Maar wil u ons leren, Heere, wat David hier bad in deze woorden. Dat we nu de vragen van ons hart, soms ook de ongelovige vragen van ons hart, want die zijn er ook. Maar neer mogen leggen voor u en kwijt mogen raken bij u. En dat dat ene maar overblijft, Heere, verhef gij over ons het licht van uw aangezicht. En zou u dan uit genade, Heere, die lichtkring van uw genade wijd willen maken. en de lamp van uw genade, de lamp van uw goddelijk gunstig aangezicht, hoog op willen heffen, opdat velen erin mogen delen, en wij en onze kinderen het heil en de zegen van die genade mogen ontvangen. Verdiend is het niet, maar wil u het doen. Ga nu met ons. Zegen ons verder deze dag als velen van ons vele bezoeken zullen afleggen. Wil u ons geleiden als we nog moeten reizen op de gevaarlijke wegen. En wil u geven dat we deze dag op een goede wijze mogen doorbrengen en veel goeds van u mogen ontvangen. Wil u deze week met ons zijn. Zegen ons als we moeten werken. Zegen ons als we wat vrije dagen hebben. Breng ons zondag allen weer hier. We vragen het om Jezus wil. En danken u in zijn naam uit genade. Amen. Psalm 90 vers 9 is onze slotzang. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heere, van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.